de brieven van Paulus aan Korinthe, aan de gelovigen in Korinthe, zijn twee lange brieven achtereenvolgens. Als u het mij zou vragen, zou het antwoord zijn te lang. Maar daar ga ik uiteraard niet over. Het heeft zo zijn redenen natuurlijk waarom die brieven zo lang zijn. Er is zelfs sprake van, wordt gesuggereerd, dat er nog een derde brief daartussendoor ligt. Mij maakt het niets uit, want we hebben hem toch niet, dus vooruit maar weer. En de vraag is, waarom zijn die brieven zo lang? En waarom zijn ze nog zo traag ook nog? Want kijk, om maar eens wat te noemen, de Efezebrief begint met dat wij gezegend zijn in Christus met elke geestelijke zegening, want God heeft ons met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Waar begint het mee? Verder is het een korte brief. De Hebreeënbrief begint ook ongeveer zo, met de opstanding van Christus, uitermate verhoogd ver boven de engelen, met een naam boven alle naam, of hoe het maar geformuleerd wordt daar. Dat is het begin. In de eerste Korinthebrief van 16 hoofdstukken, die komt in hoofdstuk 15 tot een climax en spreekt daar ineens over de hemelse positie van de gemeente in de toekomst enzovoorts, waarheen wij trouwens nog onderweg zijn. Maar onderweg van die 15 hoofdstukken mis je de hemelse positie van de gemeente sowieso. En voor zover je hem vindt, is het in de afsluiting van de brief, want hoofdstuk 15 is feitelijk de afsluiting, namelijk de climax van de brief. Daarna zeg ik met een lichte spot, in het laatste hoofdstuk krijg je nog de hartelijke groeten. Maar toe maar. Daar staat leerstellig niet meer zoveel in. Dan is hij over de climax heen. En het laatste vers voor ons is min of meer het laatste vers van 1 Korinthe 15. Waarom staat dat pas aan het eind? Nog net? En waarom beginnen andere brieven daarmee? Vanwaar het verschil? Het antwoord is niet dat dat ligt aan vroege of late brieven van de apostel Paulus. Want we hebben geen idee, niet echt, over vroege en late brieven. Bij sommigen wel, maar in het algemeen kun je er niks mee. Ze zijn ook ongedateerd. Er staat niet in het zoveelste jaar van die en die. Dat vind je in bij de evangelisten, maar dat vind je niet in de brieven. Dat speelt helemaal geen rol. Waar ligt het dan aan? Nou ja, aan de geadresseerden. Sommigen hebben bedacht dat Paulus van gedachten veranderd is onderweg en zijn stijl heeft aangepast in de loop der tijd. Ik geloof daar niks van. Ik geloof alleen dat zijn brieven iets van doen hebben met de geadresseerden. Dat blijkt wel, want wij weten over de Korintiërs nogal wat. Verhoudingsgewijs. Wat weten we daar dan van? Nou, dat het niet best was. Wat weten we ervan? Ik heb weinig tijd. Vind ik altijd dat ik te weinig tijd heb. Maar toen maar. Dus dan val ik maar even met de deur in huis. Wat weten we van de Korintiërs? Van de Korintiërs weten we, als het goed is, dat die lui weliswaar geacht worden gelovigen te zijn. Zo worden ze ook aangeschreven aan de gemeente Gods die te Korinthe is en de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen enzovoorts. Dus ja, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het probleem is dat die lui voor de praktijk van hun leven, want geloven is een volstrekt praktische aangelegenheid. Je kiest er wel voor, maar daarom is het wel praktisch, dat ze voor de praktijk van hun leven nooit waren gekomen tot de acceptatie van wat dan heet het kruis van onze Heer Jezus Christus. De uitdrukking leen ik uit een volgende brief, dat is de brief aan de Galaten, waar Paulus zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik gekruist ben voor de wereld. Heb u dat? Wat zei de man? Dat hij dood is voor de wereld. Of andersom, dat de wereld voor hem dood is. Het punt is namelijk dat het kruis van Christus, de uitdrukking beklijft vanwege de alliteratie, Maar hij staat in de Bijbel bij gelegenheid dat het kruis van Christus, dat wil zeggen niet dat houten ding, maar waar het voor staat, betekent dat 2 Korinthe 5, let op Korinthe, 2 Korinthe 5, betekent dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En dat niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen zo zonder meer voor God dood zijn. Het wordt dus moeilijk voor Willy Brood Frequen, Frequin in het Frans. Bij ons in Bodegraven heet die lui gewoon Freken. Freken. Dat waren de oprichters van de Eminent fabrieken. Freken. Ik heb de hele familie gekend. Ik heb er zelfs gewerkt. Bij een orgelfabriek. Maar goed, dat even te Freken. Dat wil iemand Freken. Die probeert God te interviewen. Hij is niet de eerste van wie ik dit hoor. Hè, wat net verteld is. Ik heb er meerdere gehoord. Die zei, als ik God tegenkom. Willy Brood zei, Freken, die Willy Brood, die zei daarbij, het zal me tegenvallen als God niet bestaat. Maar als hij wel bestaat, wil hij hem interviewen. Nou, ik geloof dat hij zijn kapsones dan wel verliest, hoor. Als hij er echt mee te maken krijgt. Want dat zijn het natuurlijk, zijn kapsones. Maar ik heb hem meer gekend, die zei, ja, als ik God tegenkom, heb ik nog wel nog een paar vragen voor hem. Nou, stel ze eens. Ik moet altijd denken aan die man van The Late Great Planet Earth. Van de, hoe heet die man ook weer? Bos weet het wel. Die Amerikaan, hè?
Al Gore.
Nee, joh, gewoon die van de planeet die aarde heette. Hel Lindsey, die bedoel ik. Hel Lindsey. Ik was erbij, want ik moest spelen op de zoeklichtoogdag waar Hel Lindsey sprak. Die hadden ze uitgenodigd. Ze hadden beter mijn vader kunnen vragen. Die had beter kunnen vertellen. Niet om lelijk te doen over Hel Lindsey, maar ja. Maar Hel Lindsey. En dan kwam hij bij zijn thema's. En dan zei hij, gaf hij geen antwoord op de vragen. Hij zei, lees mijn boek. Nou was hij daar natuurlijk ook voor gekomen. Om het boek te verkopen. Wanneer dat was? 60er jaren. Weet ik het. 70er. Ik weet het niet meer precies. Zo lang geleden. Lees mijn boek. Er staat in mijn boek. Lees mijn boek. En om naar de Heer te gaan en hem vragen te stellen. Wat denk je dat hij zegt? Ik denk dat voordat je maar een vraag gesteld hebt. Dat hij jou vraagt en ons vraagt. En wat vond je ervan? En dan zeggen wij waarvan. En dan zegt hij van mijn boek. Vindt u dit gek? Er is niks geks aan wat ik nu vertel. Want zodra men maar leest in de beginnen was het woord. U weet al wat er dan gebeurt? Dan pakt men een klassieke filosofische commentaren, want dat zijn het. En die zeggen dan dat het betekent in de beginnen was de zoon en God is de zoon en God is het woord enzovoorts. Wat denk je dat hij u vraagt? Wat vind je van mijn boek? Ik ben toch woord? Dan moet je dat toch kennen. En als er iets duidelijk is, is dat de Bijbel het minst gelezen boek ter wereld is. Die heb ik ooit geleerd van broeder Bos. Dat was nadat bekendgemaakt werd dat de Bijbel het meest verkochte, het meest verspreide boek ter wereld is. Toen zei hij, dat betekent dat het dus het minst gelezen is. En dat is zo. Ongetwijfeld. Ook gelovigen, zoals die Corinthiërs, die kennen het woord van God niet. Hebben er ook niet de minste belang bij. Konden er niks mee. En wat moet je ook als dat woordje zegt dat je dood bent? Maar het is wel het antwoord op alle klassieke vragen. Ik hoorde ze vanmorgen onder het ontbijt in de gauwigheid. En onder het ontbijt kwam het nog voorbij. Over geloof en geloof in God. En in de zin van of God bestaat, daar gaat het dan over. Ja, of God bestaat. Kom op zeg. Geloof is niet dat God bestaat. Geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Dat is wat geloof is. Toch? Als je gelooft dat Rusland bestaat, ben je toch niet gelovig, of wel? Maar het bestaat wel. Althans, dat hebben ze in Oekraïne, vertellen ze je dat. Maar goed, laat maar zitten. Dat heeft natuurlijk helemaal niks mee te maken. Nee, ik ben mijn gedachten bij meneer Dijkstra uit... Hoe die maar heette van zijn voornaam, uit Hilversum. Het was Fries, maar hij was uit Hilversum. Meneer Dijkstra, die zei... Toen ik op school adreskunde leren en hoge cijfers haalde... kreeg ik niet hoge cijfers voor adreskunde, maar voor mijn geloof. Want ik geloofde wat de meester me vertelde... en wat er in de boeken staat. Maar daarna zei hij, maar het was niet waar... wat in de boeken staat. Dat was de man die gelooft dat de aarde plat is, hè? Dat weet je. Dijkstra, hoe die maar heette van zijn voornaam. Maar goed... Maar het opende wel mijn ogen. Zo van, ja, dat is eigenlijk waar. Je gelooft gewoon wat je verteld wordt. Maar of het klopt, dat is nog maar de vraag. Maar je gelooft wel in je aardrijkskundeboek dat het bestaat... en je gelooft dat er een leraar aardrijkskunde bestaat... maar het gaat erom of je gelooft wat er medegedeeld wordt. En of God bestaat, wat maakt het uit... als we het toch niet kunnen vaststellen zo? Dat maakt toch geen verschil? Het is academisch... Maakt pas verschil als God ook inderdaad actief is en iets moet, iets wil, iets weet ik veel. Iets van zichzelf heeft laten horen. Toch? Ja, en volgens de Grieken, oude Grieken, betekent het dat als God bestaat, dan moet hij wat gezegd hebben. Want alles in de wereld, alles wat wij kennen, begint met logos. Begint met woord. En het waren die Grieken sinds de Renaissance, kennen jullie geschiedenis, cultuurgeschiedenis in het algemeen? Sinds de Renaissance leest men dus Johannes 1 als in de beginnen was het woord. En dan legt men de Griekse wijsgeren legt men erover en zegt, ziel, in de beginnen was Logos, dat heeft Johannes van Solon over. Solon, heette die man. Hij is naar de Solon inmiddels, maar de Solon. Dat zijn Griekse wijsgeren. En dat komt weer van Plato over de ideeënleer. En alles begint met logos. En dat legt men dan in Johannes 1, waardoor wij Johannes 1 niet meer kunnen lezen. Maar u weet wat ik er altijd van zeg, toch? Wat daar staat betekent gewoon dat God van de beginnen gesproken heeft. Dat is bij God. Dat is wie God is. Hij spreekt. En daar zou men naar luisteren. En niet, God moet naar ons luisteren, wij moeten naar God luisteren, naar zijn woord, wat hij ons openbaart. En de Korintiërs deden dat tot op zekere hoogte, op welke hoogte begrijp ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Ik weet wel dat de apostel zich beklaagt, 2 lange brieven lang, over die Korintiërs, want hij doet zijn beklag. En hij zegt... En het wordt heel slecht begrepen, maar daarom vertel ik het u ook. Hè. Hij zegt in 1 Korinthe 2, vers 2... Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En u en ik weten dat het heel onverstandig is wat ik nu ga doen... want dan ga ik zeggen dat Paulus niet zich erop beroept en zegt... dat is de prediking en zo moet het gebeuren... en we hebben maar 1 boodschap, namelijk Jezus Christus en die gekruist... Dan heb je de rest niet gelezen, wat ervoor staat en erachter. Wat hij zegt is, deze boodschap hebben jullie nog nooit aanvaard. Hoe zou ik verder moeten? Hoe kan ik spreken over opstandingsleven, over wedergeboorte, over een nieuwe schepping, over aanstelling tot zonen, over erfrecht en eerstgeboorterecht en priesterschap, als je niet accepteert dat je dood bent voor de wereld? Hoezo dood? Nou, vanwege het kruis van Jezus Christus. Heb u die? Kijk, als ik sta te roepen, bij wijze van spreken, stel u dat voor, in de tent volgende week of zo, hè, een paar straten verder. Dat ik sta te vertellen dat Jezus Christus gekruist is enzovoort, dan vertel ik niemand wat nieuws. En als Petrus het gezegd had op de Pinksterdag, het is Pinksteren toch, of 5 juni, ja. Als Petrus het gezegd zou hebben in Handelingen 2 op de Pinksterdag, dan vertelt hij toch ook niemand wat nieuws. En wat moet je daar dan mee? Het punt is namelijk dat door Jezus Christus en die gekruist, daarmee het boek is dichtgedaan. Einde van het verhaal. Heb je problemen met uw leven, met de onrechtvaardigheid in de wereld? Vindt u dat het niet deugt of dat er wat aan gedaan zou moeten worden? De politie moet er naar kijken of er moet een commissie komen die het bespreekt. En dan heet zo'n commissie die dan gaat bekijken of het allemaal wel goed gegaan was. Nee, ik heb het niet over voetbal, hoewel dat ook. Dan heb je zo'n commissie die zit daar aan een televisiescherm te kijken of het nou buitenspel was of niet. Heb je dat ook van de week meegekregen? Of het buitenspel was of niet het doelpunt? Zeven, dus laat die scheidsrechter te lachen en een beetje te kijken. Ja, ik moet ook maar wachten met zijn dingen. Want dan moet weer besproken worden of het allemaal wel goed gegaan is en volgens de regels en dat soort dingen meer. Vindt hij ook dat het niet deugt met de wereld? Heb je het ook zo moeilijk? De Heer heeft een boeken lang dicht gedaan. Dat is Jezus Christus en die gekruist. Die oude mens, ja, maar die valt niet te verbeteren. Dat kun je wel proberen, kun je wel willen. Maar daar is niks aan te doen. God doet er niks aan. God zegt wat hij eraan gedaan heeft. Maar of wil hij brood dan wel freken? Ja, sorry, maar goed. Of hij daar wat mee kan of wil, ja, dat is maar de vraag. Ik heb er heel wat voorbij zien komen in de loop der tijd, waarvan wij denken dat waren zoekers. Die zochten naar iets, die waren, weet je, enzovoort. Ik denk altijd meteen aan Godfried Bomans. Een zoeker. Ja, jammer dan. Maar hij zocht wel op de verkeerde plek. Hij zocht het in de kerk. En dan moet ik u teleurstellen. Ja, zo gaat het niet. Als je de zaligheid zoekt in de kerk. Mijn grootvader schreef trouwens een brochure, een boekje, een klein boekje met welke kerk kan zalig maken. En dan weet je natuurlijk, de onze. Maar het antwoord was nee, geen enkele. Een kerk kan niet zalig maken. En daarom is vergadering van gelovigen officieel geen kerk. Dat weet u toch, hè? Hoewel, in elk buitenland noemen ze het een church. Behalve in Nederland, geloof ik. Maar doe maar weer. Maar die maar even terzijde. Die man, die zoekt verkeerd. En of hij oprecht was, ja, dat weet ik niet. Maar hij zocht het niet in de Bijbel. Waarom zou je ook? Want veruit de grootste meerderheid van ook degenen die christelijke theologen geacht worden te zijn, die zoeken het ook niet in de Bijbel. Die beschouwen de Bijbel als het product van theologen. En dus als hun eigen product in plaats van andersom. Heb u dat? Die schrijven de Bijbel overnieuw. Of althans weer een nieuw commentaar. En als dat te veel opvalt, dan maken ze gewoon een nieuwe vertaling. Dat is een goede truc. En na 3 jaar kun je dat weer doen. Dus dat blijft nog een leuk verdienmodel ook nog. Heb u die nog? Maar de essentie van de Bijbelse boodschap is natuurlijk, God maakt een nieuwe schepping. En dat vinden wij op zich niet zo erg, denk ik. Maar het probleem is dat wij moeten afrekenen, om zo te zeggen, met die oude schepping. 1 is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. 2 Korinthe 5. En nu we het er toch over hebben, pas in de tweede lange Korinthebrief, pas in hoofdstuk 11, als ik me niet vergis. Misschien was het hoofdstuk 12. Daar zegt de apostel, ja, dat is nou jammer voor jullie. Jullie willen het niet weten. En hij zegt het in bedekte termen. Om die reden ook, heel terughoudend. Hij zegt, ik ken de mens in Christus. Iedereen weet wie dat is. Dat is hij zelf namelijk. Maar ik ken de mens in Christus. Voor 14 jaar, of wat er maar stond, die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. En die heeft die onuitsprekelijke dingen gezien. En dan doet hij het nog een keer. En of het in het lichaam was of uit het lichaam. En dan zegt hij, het welke mens niet gegeven, dat is hij zelf nog steeds. Ik ken de mens in Christus, heeft dingen gezien. Het welke mens niet gegeven is om uit te spreken. Hij zegt, het is mij niet gegeven om te vertellen wat ik gezien heb. Heb je dan? En weet je wat er dan gebeurt? Dan kun je vingers narekenen wat er dan gebeurt. Dan zeggen de commentaren, ja, het zijn dingen die heeft Paulus gezien, maar hij mocht het niet vertellen. Dus nou weten wij het nog niet. Maar hoe blind kun je zijn? Ik bedoel, wat hij werkelijk zegt is, ik zou het willen vertellen, ik had het willen vertellen, maar ik kan het niet vertellen, want jullie willen het niet horen. En dan maar filosoferen over Paulus had een doorn in het vlees. Wat zou dat geweest kunnen zijn? Wat zou dat nou geweest kunnen zijn? Er zijn allerlei theorieën over, omdat er niet staat wat het is. Maar ja, je moet die twee brieven ook achter elkaar lezen. Als je dan niet weet wat het is, dan deug je niet voor dat werk. Dan moet je het aan anderen vragen. Meen ik? Dat zijn die Corinthiërs. Dat is zijn doorn in het vlees. Nou, heeft hij een boodschap, dan staat hij voor die mensen als het ware. Dan is het die gemeente die het dringend nodig heeft. Maar dit willen ze niet horen. Wat? Dat ze dood zijn naar de oude mens. Dat God niet geïnteresseerd is in de bezonjes van de oude mens als zodanig. Het gaat hooguit een rol spelen als men de Heer gaat dienen onder het nieuwe verbond. Waar staat zoiets? In Korinthe, 2 Korinthe 3. Daar staat, wie is tot deze dingen bekwaam? Hij zegt, onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En u weet wat er dan gebeurt in de commentaren? Dan zeg maar, ja, bijbelstudie heeft niet die zin, want het zijn lettertjes en de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus we hebben de Bijbel niet nodig en we bidden om vervulling met de Heilige Geest enzovoorts. En hoe doen we dat? Nou, dan gaan we hossen en dansen, want dan raken we in trance enzovoorts. Hè? We huren gewoon een drumstel in en nou ja, weet je veel. Ja, zoiets. En dan raken we in trance en dan vallen we voorover, achterover, links en rechts. En dan raakt er iemand in een psychose en dan krijgt hij visioenen of hallucinaties, heten die dingen trouwens, maar toen maar. En dan zegt men, dat is de Heilige Geest. En die heeft mij geopenbaard, zus en zo. Nou, echt niet. Echt niet. Begrijp je wel? Waar het over gaat namelijk, is dat die Korintiërs die worden uitgemaakt door Paulus voor vleeselijk. Gezegd vleeselijk, ze hebben partijschappen. Kent u dat woord partijschappen? Of is dat een theologische term? Een evangelische term, partijschappen. Schismata, scheuringen. Wat de een zegt, ik ben van die, de ander is van die, enzovoort. Wij kennen dat toch om ons heen allemaal. De een is van zus en de ander is weer van zo. En Paulus zegt, dat is vreselijk. Dat is de oude mens. Dat gaat om de strijd, de verschillen, de tegenstellingen die er nou eenmaal zijn. In een wereld waarvan alles mee mis is. En dan moet je kiezen. Het is mis. En dan moet je kiezen voor de een of de ander, enzovoort. Dat is niet de bedoeling. Zie? Nou ja, zo beginnen de Korinthebrieven. Met die scheuring. Ik heb gehoord dat de scheuringen zijn onder u, want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd en twist en tweedracht is. Dus zo is het toch? En de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander zegt van Apollos. En de een zegt, ik ben van Petrus. En de ander zegt, ik ben van Paulus, maar dan wel de latere brieven. Toch? Volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Dat is waar het over gaat. En dan hebben ze oneenigheid, trekken elkaar voor de rechter, voor de wereldlijke rechter, want dat staat in hoofdstuk 6 dan weer enzovoort. Ze hebben natuurlijk problemen met het huwelijk, logischerwijze. Want als er iets is naar de oude mens primair, namelijk vlees, dan gaat het over het huwelijk, toch? Nou ja, zo staat het in mijn woordenboeken. Nou ja. Ik ga het er ook niet verder over hebben, want we hebben er toch geen problemen mee, of wel? Nou ja, met het huwelijk als zodanig bedoel ik. Dan moet de apostel dat uitleggen en het wordt toch niet begrepen, dus het maakt helemaal niks uit eigenlijk. En dan het gedoe over het offervlees, of het nou wel of niet te kosher is, of althans gegeten mag worden, of het wel goed is voor de mens of niet, en of het misschien aan de afgoden geofferd is. En dus, hoe heet het ook wel, occult belast, kent u dat? Met zoveel belasting bestaat ook nog iets als occulte belasting. Nou, enzovoort. Dan hebben we nog iets over geestelijke gaven. Ik ben inmiddels in hoofdstuk 12 van 1 Korinthe. Dat begrijpt ook niemand, toch? Want wij denken, op onszelf georiënteerd, denken we dat een geestelijke gave betekent dat je zomaar ineens iets kunt wat je vroeger nooit kon en dat de Heer je dat dan geeft. Dat is dan een geestelijke gave. Van het ene moment op het andere kun je iets zonder dat je de les in hebt gehad. Als dat zou kunnen. De Bijbel leert dat helemaal niet. Niet dat het niet voorkomt, maar dat is niet de gang van zaken met betrekking tot geestelijke gaven in het algemeen. Meer ga ik er niet van uitleggen. Begrijp je wel? En dat sommige van die gaven dan ook nog verdwijnen. Dat wil zeggen alleen voor het verleden een functie hadden en nu niet meer. Dat is hoofdstuk 14. Ja, dat wordt natuurlijk helemaal niet gepikt. We laten ons niet afnemen enzovoorts. Nou, dan kom je in 1 Korinthe 15. Dan gaat het over de lichamelijke opstanding. En meer in het bijzonder uiteindelijk over de opname van de gemeente. Maar zoals de man zei, hij was jarenlang voorganger in Nederland. De naam staat in onze zangbundels trouwens. En die zei, ik heb het nog eens bestudeerd, de opname van de gemeente. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet bestaat. Dat er überhaupt geen opname van de gemeente bestaat. Nou ja, wat moet je dan? Hoe blind kun je zijn? Nou ja, en dan komt er dus nog een brief. Maar dat helpt niks. Waarom niet? Omdat ze vijanden zijn. Dit is gelaten. Omdat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Trouwens, Colossense ook, geloof ik, als ik me goed herinner, zo gauw. Want het is een algemeen thema natuurlijk. Hè? Ik weet niet hoe oud u bent en wat u ervan hebt meegekregen. Maar in oude evangelische traditie kwam je niet maar tot geloof. Hè? Je kwam tot overgave. Je liet alles wat je had achter je. En als je een Samaritaanse vrouw was, dan liet je je kruikje liet je achter om water te halen. Staat erin, hè? Staat in Johannes 4. Laat je achter, laat je gewoon liggen. En dan laat je achter je en dan kom je tot de Heer met lege handen. Dat is waar het over gaat. Dat is het kruis, dat is weg met dat spul. De Heer geeft je wat anders, geeft je nieuw leven. Dat is wat wedergeboorte is. En dat is het grote Bijbelse thema. In de zin van de natuurlijke mens heeft zo zijn filosofieën over wat hij met zijn leven aan moet. En de Bijbel zegt, ja, wat je er ook mee doet, het komt toch niet goed, want het leidt tot niks. En dat is niet zo'n moeilijke filosofie. Dat is gewoon die van, als je sterk bent, hoe oud word je dan als je sterk bent? 70. Als je heel sterk bent, word je 77. In mijn geval dan. Maar dat soort dingen. Maar dan houdt het een keer op. En wat voor zin het had. Ijdelheid der ijdelheden. En vanitas. Ik zal u wat Latijn leren. Vanitas vanitatum. Omni vanitas. Had je niet gedacht, hè? Ik heb een drukke week gehad. Met oefenen. Omni vanitas, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, het is leeg. En lees de prediker en daar staat, je doet dit en je doet dat en aan het eind loopt het zo en dan ben je het weer kwijt. Dat gaat allemaal voorbij. Heeft geen enkele zin. En je brengt wat tot stand en je geeft het over aan je zoon, geef het aan je zoon, die vernieuwt het weer. Of die brengt het door, je hebt een erfgenaam enzovoort. Of je wordt schatrijk en wat krijg je dan? Dan moet iedereen mee eten. Dat staat er. Moeten al die mensen mee? Heb je een groot bedrijf voor je rijk? Daar moet iedereen van profiteren, toch? Enzovoort. Dat schiet allemaal niet op. En aan het eind ga je dood. Dat wordt mooi poëtisch beschreven, maar dat is wel wat het is, toch? Eens breekt in mij het zilveren koord. Dan wordt mijn zwanenzang verstoord, of was het lied ook weer verder? Zoiets. Om mijn aardse zang, sorry. Enzovoort. En dan gaat het over de ogen en de ledematen en de oren. En dat gaat allemaal achteruit. En uiteindelijk dan leg je het loodje. Of wat voor ding het maar was dat je legde. En zo wordt het beschreven. En dat is het ook zo. En we zullen je nooit vergeten. We zullen hem of haar nooit vergeten. En twee dagen later zijn ze alles vergeten. Want het leven gaat verder. Toch? En als je de geschiedenisboeken haalt, is het niet best, want dan nog jarenlang, nog eeuwenlang wordt er over je geroddeld en je kan er niks meer tegen doen. Toch? En dan heb je leven lang niks gezegd, daarom heet je Willem de Zwijger. Maar je wordt toch belasterd, nog steeds. Hè? Als je Jan van Riebeek, je hebt gewoon je best gedaan, je werk gedaan. Tot volle tevredenheid van de hele rest van de wereld, om zo te zeggen. En daarna wordt je standbeeld overhoop gehaald. omdat men er anders over is gaan denken enzovoort. Dat weet je toch ook niet? Dan kunnen ze je maar beter vergeten. Hè? Straatnaam bot je die weer af. Ja. Nou, enzovoorts. Dit is de wereld. Zie? De Bijbel zegt, het heeft geen zin. Je moet komen tot aanvaarding dat God die oude mens heeft weggedaan. En als je dan zegt, ja, maar ik zit nog wel met wat gereedschap en zo. Dan zegt de Heer, oh, maar dat gereedschap kan ik wel gebruiken. En dan staat er dus dat wij onze leden, onze lichaamsdelen, of ons lichaam gewoon, zouden stellen tot levend heilig God de welbehagelijk offer. Maar dat is niet de oude mens als zodanig, dat is alleen de omhulling daarvan. Dat is wat de Bijbel ervan leert. En of dat hard is, man, ik ben er zo blij mee. Dat is niet hard. Dat moet je gewoon vroeg leren. Dan ben je van al die ellende verlost. Van je moet toch dit en je moet toch dat. Nee, je bent vrij. God rekent het niet. We leven uit de uitnemende rijkdom zijn genade. Wat moet je dan vervolgens met je leven? Nou, niks. Maar je mag de Heer dienen. Sterker nog. Je wordt er nog voor beloond ook. Want dat is wat de Bijbel leert. En dan is het leven dus niet ijdel. En dat is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Niet ijdel. Heb u dat? Omdat wij ervoor loon zullen ontvangen ter gelegenheid van de opname van de gemeente, of met een andere term, het gaat om dezelfde gebeurtenis feitelijk, vanwege onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is waarin wij onderweg zijn. Zie? En intussen, ja, wat die Korintiërs deden, is zich druk maken over de dingen van de wereld. En je weet wat er gebeurt toch, de theologie, wat er nog, de dingen van de wereld. Die zeggen we, ja, dat is, ik ben van nogal lang geleden, dus dan krijg je dingen van de wereld. Dat is het kaartspel, de kermis, het casino, nog eens iets met een K. De kaartspel, het casino, de kermis, de cinema, dat is met een C, maar vooruit. De film. En natuurlijk de Charleston, dat mag natuurlijk ook niet. En nu de Charleston? Nee. Lindy Hop dan. Dat was ongeveer hetzelfde. Laat maar zitten. Maar dat is allemaal verboden. En dan heb je nog dingen van de wereld. Dat heeft ook iets te maken met kleding en met muziek. En dat is allemaal de dingen van de wereld. En dan moet ik u zeggen, nou, dit zijn de onschuldige dingen van de wereld, hoor. Dat is het vermaak van de wereld. Maar het is dan vervolgens een punt van discussie wat erger is. Het vermaak van de wereld of de serieuze dingen van de wereld. Ik kies voor het laatste. Dat is het ergste. Dat wat de wereld serieus neemt. Begrijp je wel? Want dat is serieus afwijken van de enige echte normen en waarden die er bestaan, namelijk van de Bijbel als zodanig. En het vermaak, dat weet iedereen wat het is. Dat is van tijdelijke aard, dat is uit de band springen, wat het maar was, enzovoorts. Maar de serieuze dingen, de ellende zit hem in de filosofie, de levensbeschouwing van de mens. De zogenaamde menselijke wijsheid. Dat is pas erg. En eerlijk gezegd, ja, het valt mij moeilijk om erover te spreken, want ik ben van mening dat juist de zogenaamde menselijke wijsheid, de wijsheid waar mensen trots op zijn, eigenlijk alleen maar komisch is. Weet je wel, dan komt er weer iemand, die heet dan David, u kent hem David, hè? David Attenborough. Die komt dan zoveel miljard jaar geleden, enzovoorts. En de schildpadden bestaan al zoveel, weet ik hoe lang, jaar. En dan denk ik, nou, ze mogen misschien ouder worden dan ik. Maar zo oud zijn die beesten niet, hoor. Weet u wel, wat een flauwekul, allemaal. En over zoveel miljoenen lichtjaren, waar heb je het over, man? Wie is er nou gek hier? Zelfs als het waar zou zijn, dan nog is het toch volstrekt zinloos gezwam? Dat dient toch tot niks? Daar kun je niks mee. Dat helpt je nergens bij. Enzovoort. Het levert ook niks op. Ja, je kan er les in geven. Zei mijn neef. Ja, je kan er les in geven, ja. En dan? Wil die onzin nog verspreiden ook nog? Zwarte gaten. Daar is het licht zo zwaar dat het erin verdwijnt. Ja, ja. Daar heb ik er nog een paar voor u, maar laten we die maar bij laten. Zie, hadden we het al over de Einstein. Iemand zei tegen mij, dan krijg je wel problemen met Einstein. Nou, wat ik van Einstein weet, is die bekende uitspraak van Einstein. Die zegt, er zijn twee dingen waarover ik me enorm verbaas. Dat is de oneindigheid van het heelal en de domheid van de mens. Alleen over de oneindigheid van het heelal ben ik niet helemaal zeker. We hoeven het toch niet uit te leggen, of wel? En ik denk dat die twee dingen elkaar raken. Hoe krijg je dat bij elkaar bedacht? Maar het raakt elkaar. Oneindigheid van het heelal. Oneindigheid van het heelal. We praten over de schepping. Dat de schepper oneindig beschouwd moet worden, daar kan ik nog in komen. De schepping is een dag dat God hemel en aarde geschapen heeft. Hoezo oneindig? Nee, ook in de tijd, maar ook in de ruimte. De Bijbel spreekt daar anders over en dat is veel makkelijker te begrijpen dan een oneindig heelal dat bovendien ook nog gekromd is en zich ook nog uitzet. Kom op, zeg. Ja, maar dat bewijzen onze proeven. Nou, ik heb een andere interpretatie, maar die wil je niet horen. Dus houd het op. En zo gaat het nou altijd. Wereldse wijsheid, je verdwaalt er volkomen in. Ik ook. Van jongs af aan, hoe zit het dan met het heelal? En dan zei mijn moeder, nou, ik ken iemand, meneer Dijkstra uit Hilversum, die kwam bij ons op school, op het gymnasium, die kwam uitleggen over hoe hij dat zag met de wereld. En dat de aarde een pannenkoek is, daar was professor Pannenkoek het niet mee eens, dat was een tegenstander, maar vooruit, dat de aarde een pannenkoek, dat was leuk, hij maakte er een grap van. Maar goed, dat de aarde plat is, enzovoort, en die had verklaringen voor allerlei verschijnselen, enzovoort. En die mocht hij die lezingen houden in de tijd op het gymnasium. Wanneer, ja, in 20, 30 jaren misschien, kort 30 jaren, wanneer het maar was. Dus mijn moeder die zei, ja, er zijn andere opvattingen dan de gebruikelijke algemeen geaccepteerde. Ik ben er heel dankbaar voor geweest. Later gaf mijn vader mij een ander boek over het heelal. Hij zegt, in het Gronings zei hij dan, dit moest moest lezen, mijn jong. En ja, dat is mythegeleerd. Samen praten die plat en dan was het off the record. Enzovoort, dat is 3 stukken geweld al. Enzovoorts. In het Duits, enzovoorts. Er is nog veel meer over, maar dat doet er nou niet toe. Maar er zijn wel andere opvattingen. Maar ja, dat beklijft niet, want de wereld heeft zo zijn eigen wijsheid. Op alle terreinen. Niet alleen dit hoor, op alle terreinen. Ook wat betreft economie en levensbeschouwing en lifestyle en gezondheid en wat het maar was allemaal. En wij verdwalen er allemaal in. We moeten dagelijks bijgepraat worden. De hoofdvakken op school zijn dat. Hè, dat je in de maatschappij je weg moet kunnen vinden. Dat is veel belangrijker dan parate kennis enzovoort. Nou, het is helemaal niet zo. Waar een mens behoefte aan heeft, is aan vastigheid. Aan dingen die niet veranderen. Dingen die gewoon blijven zoals ze zijn. Zodat je iets hebt om je aan vast te grijpen. Heb u dat nog? Maar daar krijg je niet meer mee. Dan zal ik u nog wat anders vertellen. Die eerste Korinthebrief, die spreekt over de dwaasheid van de mens. Dat is 1 Korinthe 1. Daarmee valt Paulus het huis binnen. Met de deur. Ik las u net 1 Korinthe 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Let op, onder u. Onder u heb ik niet voorgenomen iets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Weet u wat, ze hebben mij ook wel eens gevraagd, kun je bij ons komen spreken, bijbelstudielezingen, over dit of dat, dit of specifiek onderwerp. En ik heb wel eens gezegd nee. Ik wil wel komen voor bijbelstudie, dan kun je, ja... Normaal gesproken weiger ik dat niet. Zeg maar niet dat onderwerp. Waarom niet? Nou, omdat ik vind dat dat verkeerd gegrepen is. Omdat ik denk dat de mensen die ik onder mijn gehoor krijg een heel andere boodschap nodig hebben. In specifieke. Niet zo'n vrijblijvend onderwerp waar je losjes over kunt filosoferen. Bijvoorbeeld over de profetieën, wat er in de toekomst allemaal nog gaat gebeuren. Dat is hartstikke vrijblijvend, hè? Nog vrijblijvender is te spreken over de Bijbelse geschiedenis. Het is toch al geweest en je kan het toch niet meer nakijken. Je moet het doen met de bestaande gegevens. En wat hebben we er verder aan? Maar essentieel is dat je accepteert wat het kruis van Christus betekent. Ik stotterde even, want ik realiseer me dat inderdaad Klaas Roosendaal, broeder Klaas Roosendaal, met alle respect, die schreef een serie artikelen, en gaf die uit trouwens, onder de titel: Kan het kruis van Christus door ons logisch verklaard en aanvaard worden? Vraagteken. Dat is de titel. Kan het kruis van Christus door ons logisch verklaard en aanvaard worden? Daar heeft hij toch een gedoe over gekregen? Nou ja, toen het heruitgegeven werd, door iemand anders trouwens, door een uitgever. Toen heette het ineens Christus kruis, waarom en waartoe? Ik heb beide versies in huis uiteraard. Maar daar draait het om. Want het aanvaarden van het kruis van Christus, logisch, is Jezus vertegenwoordigde de hele mensheid. Dat was de hoofd van de mensheid. En hij stierf in die positie. Als de Goel, als de vertegenwoordiger van de hele menselijke familie. En het resultaat daarvan is dus logischerwijze dat heel de mensheid voor God dood is. En vanuit die positie roept de Heer ons, de doden, verwondert u daarover niet, schreef Johannes, als de woorden van de Heer Jezus, verwondert u daarover niet. De doden zullen zijn stem horen. En wij waren dood en we horen het evangelie. En het evangelie zegt, sta op. En volg mij. Nou ja, en ik weet niet hoe u dat hebt, maar dat heb ik gedaan. Dus sta je op. En ja, of je dat kunt of niet, dat is niet aan de orde. Sta op. Dat is zo in het algemeen wat de Heer tegen een dode zei, toch? Of kom uit. Sta op. Dat is waar het over gaat. Aan doden namelijk. En dat is de prediking van het evangelie. Aan dode mensen. Zie? En tragisch is dat er dan gelovigen zijn die problemen hebben met accepteren dat ze na de oude mens dood zijn. Die doen net alsof ze twee levens hebben en dat de Heer ook in het andere leven, in het oude leven geïnteresseerd is. Maar de Heer is niet geïnteresseerd in het oude leven. Dat kan niet, dat zou zelfs onrechtvaardig zijn. Want volgens het recht is de oude mens gestorven. Elke oude mens. Het is dus zelfs zo dat geen enkel mens, gelovig of ongelovig, Jood of heiden, het recht heeft om onder de wet te leven. Want een dode heeft geen rechten of plichten. Kan zich niet beroepen op de wet. Is niet onder de wet. Heb je dat nog? Dat is de essentie. Dat is een volkomen verlossing die God in Christus tot stand gebracht heeft. Ja, en als je dat niet wil accepteren, wat moet je dan praten over? Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. Dit is de Heer die een werk in ons wil doen, die ons wil opbouwen in het geloof, die ons wil doen toenemen in kennis en genade en die ons voorbereidt op volwassenheid, namelijk op een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, zodat we als koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek en onder het nieuwe verbond de functie zullen vervullen tot in alle eeuwigheid in het geopenbaarde koninkrijk van Christus in een nieuwe schepping zelfs. En dan praten over opname van de gemeente. Hoezo opname van de gemeente? Dat kan je daar dan ook niet in plaatsen. Toch? Nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Maar in hoofdstuk 1 schreef de apostel al in vers 17... want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. En u weet toch wat er dan gebeurt? Ik zeg dat ter waarschuwing erbij, hè? U weet toch wat er dan gebeurt? Dan zeg maar, Christus heeft Paulus niet gezonden om te dopen. Wij moeten helemaal niet gaan dopen, want Paulus deed het ook niet. Want wij hebben niet de opdracht om anderen te dopen. Want er staat, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar dan heb je het voorgaande niet gelezen en het volgende ook niet. Want in het voorgaande staat: ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Over het algemeen was het Gaius natuurlijk, maar dat. Opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. En nou ik erover nadenk, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. En ik weet het ook niet. Ik vergeet het, ik heb een goed geheugen, ik vergeet die dingen gelukkig. Want de opdracht is niet om te dopen, dat is het volgende vers. Even op toon voorlezen, als u dat tenminste nog wat zegt. Toon, hè? De melodie van de zin. Dat zijn we ook kwijt, hoor. Hoor je die mensen al leuteren op radio en televisie? Dat zijn de meisjes die praten aan het eind van de zin omhoog. Let maar op. Dat is moderne jargon. En vooral geen pauzes laten vallen, geen beetjes ertussen. Moet er tussendoor en toch. En allerlei stopwoorden. Nou ja, doe maar. Maar dan komt die optoon, hè? Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Ja, nou is de zin niet af. Die is ook niet af. De vraag wordt nou automatisch: waartoe dan wel? Nou, om het evangelie te verkondigen. En ik zeg dan weer: ja, dat heb ik gedaan. Maar wat gebeurt er dan? Dan komen mensen naar me toe en die vragen: kan ik gedoopt worden? Ja, en dan moet je niet zeggen: Christus heeft me niet gezonden om te dopen. Om het evangelie te verkondigen. En de Bijbelse manier om daarop te reageren, op die prediking van het evangelie, is dat men zegt: ik wil gedoopt worden. Want het is een antwoord, er staat vraag. In sommige Bijbelsvertalingen in Petrus. Maar dat had moeten zijn: het is een antwoord van een goed geweten tot God. Ik ga nou niet op de details daarvan in, maar dat is wat het is. Of het wordt anders gewonnen, de Pinksterdag van Handelingen 2. Mannenbroeders, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus: bekeert u en laat u dopen. En dan? Nou, gij zult de Heilige Geest ontvangen, namelijk wedergeboren worden. Want dat had hij net gepredikt. Dat God begonnen was met zijn geest uit te storten op alle vlees. Voor iedereen? Ja, is voor iedereen. Maar je moet je wel melden, je moet je wel beschikbaar stellen. Ik bedoel, iedereen kon ingeënt worden, weet je wel, tegen corona. Maar je moet wel opkomen dagen. Het is gratis, het kost, maar je moet wel komen. Moeilijker is het niet, hoor. Dit is voor iedereen, op alle vlees. Wat moeten wij dan doen? Nou, je bekeren enzovoorts. En op die dag werden er 3000 gedoopt, dus ze hebben niet meer doopcategorisatie of doopcursus gekregen of wat dan ook. Niet voor een commissie geweest of iets dergelijks. Dat kan nooit. Ze werden gedoopt, staat er. Dat is de normale gang van zaken. Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. Daar gaat het om. Om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden. Want het evangelie is niet een of andere filosofie die kunstmatig of kunstig is opgebouwd, dan wel kunstig verdicht. Niet met wijsheid van woorden, opdat de kruis van Christus niet verijdeld worden, want het woord des kruises, dat wil zeggen de prediking dus van het kruis van Christus, is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid, voor degene die de weg kwijt zijn, hè? Degene die verloren gaan, is het dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het kracht Gods. Overeenkomend met Romeinen 1, vers 16, 17 en 18. Iets als: ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is kracht Gods, dat woord van God. Met betrekking tot het kruis. Dit is de clue van het hele verhaal. Vroeger zeiden ze dan: dit is het geheim. Maar het is helemaal geen geheim. Het geheim van het christelijk leven is dat het oude leven niet geteld wordt. Dat het niet meedoet. Dat het afgedaan is. God geeft nieuw leven. Plaats je in een nieuwe relatie. Onder het nieuwe verbond tot God. Waarbij we hem zouden dienen. En dat is wat het is. En als God de oude mens niet rekent, betekent het dat wij dat ook niet zouden doen. Maar ja, dan ben je pas in 2 Korinthe 5. Dit is nog 1 Korinthe 1. 2 Korinthe 5 zegt dat één voor alle gestorven is en dat alle gestorven zijn. Dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En daarom staat er zo dan onze gemeenschap is niet naar het vlees. Er staat, wij kennen niemand naar het vlees. Dat wil zeggen dat wij met elkaar verbonden zijn. Een gemeenschap vormen is niet naar de oude mens. En dus niet omdat we een organisatie hebben. Of omdat we zelfs een bepaalde gelijke filosofische of theologische opvatting hebben. Maar gewoon omdat we één zijn in Christus. Wedergeboren. Nieuwe schepping. Dat is wat er staat. Zie? En hier, het woord des kruises is degene die verloren gaan dwaasheid. Wat moet je met je leven, is de vraag van de wereld. Hè? Wat moet je met je leven aan? Moet je dat inrichten? Lifestyle, wereldbeschouwing, levensopvatting. Wat moet je ermee? Het antwoord is, je moet het vergeten, laat maar liggen. Geef het maar op. Voor sommigen is dat moeilijk. Voor sommigen is dat niet moeilijk, omdat ze niet veel op te geven hebben. Het is toch verschillend voor iedereen. Maar overeenkomst is hetzelfde. Je moet het gewoon opgeven, wat het ook is. Je moet naar de Heer komen en daar bij de Heer begint een nieuw leven. Maar daar moet je op gefixeerd blijven. Maar helaas veel te veel prediking was en is nog altijd gericht op de mens zelf. En op de bevindelijkheid. Je heet dat in bepaalde kringen, bevindelijkheid. Over wat je beleeft en hoe je dingen onervaart. Een beetje mystiek en ongrijpbaar. Dat is voel voor psychologen ook. En voor je biechtvader natuurlijk. Ja, dat kan ook. Maar dat helpt je niks. Dat helpt je echt niet. Oh, misschien helpt het je de maandag nog door. Maar als het dinsdag is, dan houdt dat weer op. Dat meen ik. Het is gewoon gedaan. Vergeet het. Heb het er niet over. Het heeft geen zin. Wat voor ons telt is, wij dienen de Heer. We zijn zijn eigendom, we zijn kinderen Gods. Wij lopen een loopbaan die de Heer ons volgt. Oh, je weet niet wat de loopbaan is. Dan moet u beginnen met uw lichaam te stellen tot levend, heilig, God wel behagelijk offer. Als u dat serieus doet, dan wordt daarna en daardoor, mede daardoor en door bijeenkomsten als deze, wordt uw denken veranderd, uw verandering van uw gemoed. En daarna leer je verstaan, proeven, staat er, wat de goede en welbehagelijke wil des Heren is. Dit is gewoon de eerste 3 versen van Romeinen 12, daar staat daar. Daarna gaat het verder over dat we een gave ontvangen van de Heer. Dat wil zeggen een bediening, iets wat het maar is, een bediening. En daar zouden we trouw aan blijven. Dat is wat er staat. Er is niks moeilijks aan. Om het uiteen te zetten bedoel ik. Maar naar wereldse maatstaven is het natuurlijk onzin. Die zeggen je moet van je leven wat maken. Ze hebben het begrip rentmeesterschap uit de Bijbel getrokken. Ze zeggen je moet een goed rentmeester zijn. En dan zeg ik weer ja dat maakt niet uit. Want je wordt toch ontslagen uit het rentmeesterschap. Maar goed, het zijn van die gelijkenissen die toch niet begrepen worden. Jammer genoeg. Maar toen maar. Het oude leven telt niet. Dat is waar het over gaat. Zie. En dus deze prediking dat het niet telt. En dat één voor allen gestorven is en dat de mens dood is voor God. Ja, dat is voor de wereld dwaasheid. En dat is niet tot bevrediging van het menselijke intellect. Dat zei iemand tegen Billy Graham. Die vond het evangelie niet voldoende een uitdaging voor de menselijke intelligentie. Dat is wat hij zei. Maar ja, onze zaligheid hangt niet af van onze intelligentie. Hoezo uitdaging voor intelligentie? Als je dat van mij wil horen, dan zeg ik... Nou, Johannes schrijft dat God ons het verstand gegeven heeft... opdat wij de waarachtige zouden kennen. Maar niet dat wij de waarachtige zouden uitvinden, hoor. Oh, de prediker. Die zegt, als toch een wijze het zou weten, zou kennen... dan nog kan hij het niet uitvinden, staat er. Je kunt komen tot kennis van de waarheid... maar je kunt niet de waarheid zelf maken, ontwikkelen. En dat is wat de mens probeert. En naarmate de mens zelf probeert waarheid te maken, naar diezelfde mate schuift hij de waarheid die reeds bestaat aan de kant. Dat noemden ze de verlichting. God aan de kant en dan gaan we ons verstand gebruiken. Dat is de hoogste norm die er is. En sindsdien zijn we alle normen en waarden kwijtgeraakt. Als gevolg daarvan, omdat we ze nou zelf moeten maken. Nou, dat lukt dus niet. Dat is de situatie van onze moderne samenleving, van de tijdgeest. Met dank aan Da Costa voor de uitdrukking. En die had het over precies hetzelfde als waar ik het nu 200 jaar later nog steeds over heb. Over menselijke wijsheid tegenover wijsheid Gods. Maar de wijsheid Gods begint met wat voor de mens dwaas is, namelijk dat de mens dood is. Hebben we die nog? En dat is wat dan verderop staat. Wij spreken de wijsheid Gods, dat is 2 vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot de heerlijkheid van ons, enzovoorts. Die is er wel, maar als je niet eerst komt tot aanvaarding van het kruis, namelijk dat God dus de oude schepping als zodanig wegdoet, dan kom je nooit aan dat andere toe. En dat is natuurlijk waarom er in de praktijk ook zo weinig bijbelkennis is in het algemeen. Maar heb je nog even? Zal ik u nog even zo voor de aardigheid voor de bijbelstudie. Hè? Even wel met dit onderwerp. Neem ik u even mee naar Richteren, hoofdstuk 4. Daar hebben we Deborah hebben we daar. Deborah en Barak. Je had het kunnen verzinnen, het is zo'n komisch duo of een zangduo. Goeie naam toch, Deborah en Barak. Ik lees hem niet helemaal letterlijk als de vertaling staat, maar ik lees hem meteen zoals het er echt staat. Namelijk, en de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Wat een stoute kinderen Israëls, ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Ik moet u zeggen, dat deden ze niet alleen de kinderen Israëls, dat deden de heidenen ook. Dat doen alle mensen van nature, ze doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Dus verbaas u daar niet over de geschiedenis van Israël. Ze doen gewoon zelfs, ze bedenken wat en proberen dat te implementeren, gelijk te krijgen en uit te voeren en wat het maar was. Tot vandaag. Ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren als Ehud gestorven was. Ehud is die figuur uit hoofdstuk 3 vanaf vers 12. De voorgaande richter, als je Samgar tenminste niet meerekent. Ehud. En Ehud, dat is het Hebreeuwse Egad. Dat is gewoon hetzelfde woord. De klinkers hoef je zich niks van aan te trekken, want die staan er toch niet. Ehud is Egad. Het betekent één. Het telwoord, één. En ook in de zin van eenheid. Ehud. U weet wel, de Heere onze God is één. Jehovah is Egad, dat is dit woord. Ehud is de uitbeelding van de eenheid van God. God die één is. En die bracht dan een oordeel over Eglon. U weet wel, die dikke man, maar dat even terzijde. Maar Ehud, de richter, was inmiddels overleden. Overdrachtelijk, kijk, dit is bijbelstudie. Overdrachtelijk, het betekent, er kwam een einde aan de eenheid. Men kende de eenheid niet meer en wat gebeurt er dus? Ze doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Ze raken de Heer kwijt en er staat er, en de Heer verkocht hen in de hand van een Jabin. Dat wil zeggen, ze werden slaven van. Want dat is wat dat verkocht zijn betekent. Elke Calvinist weet dat. Want die kent de tekst uit zijn hoofd. Dat de mens zondig is. Hij is verkocht onder de zonde. Uit Romeinen 7. Ik ben verkocht onder de zonde. Dat betekent gewoon, ik ben een slaaf van de zonde. En hier is het. De Heer verkocht hen in de hand van Jabin, de koning de Canaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera, dezelfde die woonde te Harozet. En dan zeg je, oh, nou weet ik waar het over gaat. Maar dat weet je niet, want je kent die mensen niet en je komt ze later ook niet meer tegen. Dus waarom staat het in de Bijbel, is dan de vraag. En het antwoord is zoals gebruikelijk, nou ja, het gaat om de profetische betekenis van die namen die genoemd worden. Dit is de vijand. Hoe heet die vijand? En daar komt hij, hè? Hij heet Jabin. Dat is de koning. En Jabin wordt vertaald met... Hij zal verstaan. In de populaire woordenboeken. In werkelijkheid, Jabin betekent zoveel als hij zal scheiding maken. In de zin van onderscheid maken. En daarvan heeft men afgeleide vertaling met... Hij zal verstandig zijn, want als je verstandig bent... kun je details van elkaar onderscheiden. Heb je dat nog? Heel wat studie vindt plaats doordat men samenstellende delen van elkaar scheidt met een mesje of zoiets. Of met een vergrootglas erin. En dan kan je dingen onderscheiden, onderscheid maken. Dat is studie. Dat doet men vandaag ook. Want onze zogenaamd moderne wetenschap, daar is alles zo geregeld dat alles wat er te weten valt verdeeld is. Sowieso in verschillende onderscheidende disciplines, vakken. En dan heb je mensen die weten alles van het een en de anderen weten alles van het andere, enzovoort. En zoals iemand zei, ze weten er ook steeds meer van steeds minder namelijk, weten ze, want het wordt allemaal kleinere deeltjes. En daar weten ze steeds meer van en het uiteindelijke resultaat, dat is het ideaal, dat ze alles weten van niks. Heb je dan? Ter illustratie van onderscheiden. Heb ik u dat wel eens gezegd? Als je de Bijbel bestudeert, heb je veel aan het vak dat heet analytische Bijbelstudie. Dat is gewoon lezen. Wat staat er? Daarnaast heb je systematische Bijbelstudie. Een systematische Bijbelstudie houdt in dat je bepaalde onderwerpen uit de Bijbel bestudeert. Je verdeelt de Bijbel in bepaalde onderwerpen en die hou je apart. Je kunt er een boel aan hebben, maar het bezwaar wat ik er tegen heb, is dat bepaalde Bijbelse zaken worden gerangschikt onder dat onderwerp, en andere worden gerangschikt onder dat onderwerp, en andere zijn daarbij. En je kunt je specialiseren in een van die onderwerpen, maar je raakt het verband kwijt. En een van de grote problemen van de modernere wetenschap is dat er geen mensen meer zijn die verstand hebben van al die vakken. Het komt niet meer bij elkaar. En als je dus met die lui te maken krijgt, word je van kastje naar de muur gestuurd. Of van het ene loket naar het andere. Ja, je moet hier niet wezen, dat is een andere afdeling. En dan ga, enzovoort. Ze weten het niet meer. Niemand heeft meer het overzicht. En als je het overzicht kwijtraakt, verlies je de greep.
Het is net als in de krant, een rasterpuntje van de foto. Die vergroten ze dan helemaal. Dan zoomen ze op in, maar het geheel zijn ze kwijt.
Ja. Dan zie je alleen dat ene puntje uit de foto, want het is gerasterd, zie je alleen dat puntje, maar je ziet de foto niet meer. En sommigen zoomen in op een letter, op een woord of wat dan ook, maar zijn de samenhang kwijt. Anderen proberen de samenhang te begrijpen, maar dat lukt soms niet als je de kleinere details niet kent. Je kunt het niet van elkaar scheiden, je moet het allebei doen. Ik doe het graag allebei. Dan vertel ik u wat de betekenis is van zo'n woord. En dan zeg ik, kijk, het komt daarvoor en het komt daarvoor, het komt daarvoor. Het wordt zo toegepast en dan krijg je een geheel. Maar de Bijbel is ook een geheel. En daar gaat het hier over in dit schriftgedeelte. Want let u maar even op. Hè. Jabin is zogenaamd verstandig. Het is de vijand. Hè? Hij is verstandig. Hij kan onderscheid maken. Hij kan dingen onderscheiden. Maar de staat van hem... Hij is koning der Kanaanieten, dat is de natuurlijke bevolking van het land. Die bevolking niet verdreven is onder de dagen van Jozua, althans niet voldoende. En Kanaan betekent zoiets als winst. Kanaan hangt samen met Kain en Kenan. En u weet wat Eva zei met de geboorte van Kain. Ik heb een man van de Heer verkregen. En verkregen is de vertaling van dit begrip. En in moderne talen, het is het Engelse woord gain. G-A-I-N. Gain. Winst. Verdienste. Opbrengst. Het is ook gewoon de moderne talen. Alle talen komen uit het Hebreeuws, dus doe maar. Gain. Sterker nog, K-in wordt in het Engels ook ongeveer zo uitgesproken. Gain. Toch? Dat woord is het, dat wat men verkrijgt. De winst. Die kennis, onderscheiden van Jabin, levert wat op. geen. En bovendien staat er, hij regeerde te Hazor. En Hazor betekent zoveel als de breedte, de ruimte. Het wordt opgevat als plein. Het wordt opgevat als erf. En daardoor ook als dorp. Omdat een dorp geacht wordt om een centrum, om een plein, om een erf gebouwd te zijn. Dat wil zeggen dat Hazor staat voor de eenheid van de samenleving als zodanig. Zie? Allemaal gebracht onder de kennis van Jabin. En dan nog wat, zijn krijgsoverste, want er gaat altijd geweld aan te pas komen. Want bij de verspreiding van kennis, van filosofie, van wereldbeschouwing, dan gaat het altijd om strijd. Hoe krijg je het onder de mensen verspreid? Nou, met geweld. Dat is wat het is, met geweld. Is het nog mij? Het is nog mij, het mag nog. Er was ooit zo'n Duitser, wiens naam mij altijd ontschiet. En die had een of andere filosofie, men noemt het nationaal socialisme. En die zei, je moet er dus vanuit gaan dat het Germaanse ras, wij dus, dat wij Duitsers zijn de ubermens, wij zijn het best ontwikkelde mensheid. En volgens de evolutie overleeft de sterkste, dus wij gaan het sowieso overleven. En om de evolutie en daarmee de natuur en dus de wetenschap een handje te helpen, proberen wij gewoon al die andere volken aan ons dienstbaar te maken en desnoods uit te roeien. Daar is men niet helemaal over eens of hij dat echt wel gezegd heeft of niet, maar daar ga ik niet over. Maar zo, want die moeten ondergeschikt, want wij maken de dienst uit. En hoe verspreiden wij dat idee? Ja, dat gaat natuurlijk niet via mond-op-mond reclame. Via de oorlog. Maar ja, 200 jaar daarvoor ongeveer, want ik kijk niet op een jaartje, had je datzelfde gedonder in Frankrijk met iemand die dan uitvond dat je al die godsdiensten en alles wat geopenbaard was, wat van boven kwam, moest je wegredeneren, want het was allemaal maar idee fix. Dat is een hondje, dat is die, nou, zonder rein. Maar goed, dan moet je wegredeneren, dat heette de verlichting, weg met God en weg met de overheid enzovoort. En wat moeten ze doen? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Nou, met behulp van de guillotine. Al die koppen gingen eraf. Ja, van de burgerlijke overheid, van de adel, van de kerkelijke overheid. Alles wat van de kerk was, werd genationaliseerd enzovoort. Met staatsbezit. Frankrijk. Toen werd het een zootje in Frankrijk. En wat krijg je dan? Dan krijg je dus vervolgens dat ook iemand anders er zich mee bemoeit als het een zootje is. Maar we kregen eerst hier in Nederland die kale Fransen. Ik citeer een lied nu, hè. Vroeger was de prins in het land, maar nu die kale Fransen. Het is een lied uit 1795. Ja, serieus. Ja, hop Marianneke Stroop in de kerk. Ja, dat had je gedacht. Het was een heel andere tekst, hoor, vroeger. Maar nu die kale Fransen, de sans-culottes, die waren slecht gekleed enzovoort. En wij in Nederland moesten ervoor zorgen dat die Fransen nog gekleed werden ook. Het was revolutie in Nederland. En 1795, en daarna nog een paar keer. Toen was het een zootje en toen kwam Napoleon. Die zegt, nou, de enige manier om het aan te doen is een leger op te bouwen. Klassiek, klassiek. Een leger op te bouwen. We veroveren gewoon die landen. Uiteindelijk werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. Werden de Franse provincie. Heb u dat nog? Nou ja. Ik moet even een paar zinnen inslikken nu. Want ik heb zoveel tijd niet. Maar zo gaat het. En wat heeft dus Jabin. Met zijn menselijke wijsheid. En de macht van de wetenschap. En wat heeft hij? Een krijgsoverste. Ja, die moet het regelen. En die heet Sisera. Nou, dat had je zelf kunnen bedenken, want Sisera wordt in alle handboeken vertaald met een slagveld. Veldslag mag wat mij betreft ook, maar slagveld. Dat is het. Gaat met geweld. En dan staat er ook, die woonde alsof het iets uitmaakt waar die man woonde. En bovendien, hij woonde te Haroset, maar we weten echt niet waar Haroset lag. Waarom staat het er dan? Omdat Haroset, dat komt van het begrip garash. Garoshet is het eigenlijk met een geet aan het begin. Komt van garas. En dat betekent wat het lijkt te betekenen, want het is ons woord kras. Kras. Het is trouwens ook krap. Het is graveren, krassen, inkrassen. Graveren. Voelt u hem hangen? Graveren. Het is schrijven. Oké, het wordt ook opgevat als ploegen. Maar als je ploegt, kras je in de aarde, toch? Maar schrijven was krassen met een pen. Hij graveerde het en... Met een griffel staat dat er echt in. Was het in Exodus? Wij kennen het verhaal van als Mozes het woord van God krijgt op de Sinaï, dat zijn broer, die hoge priester zou worden alsnog van het oude verbond overigens, het gouden kalf maakt, zich een godsbeeld maakt. Dat is wat theologen doen. Die maken zich een godsbeeld. Doen ze nog steeds. Dat is wat ze doen. Hebben ze mezelf verteld. Dat is waar ze zich mee bezighouden. En ze passen het aan de tijd. Het godsbeeld. Nou goed. En dat ding dat had de vorm van een kalf. Om redenen die ik nou niet uit ga leggen. En hij met een griffie. Dat was het woord. Hij bewerkte het met een griffie. Maar dit woord garage wordt ook vertaald met bewerken, namelijk bewerken in het algemeen, handwerk namelijk, maar fundamenteel betekent het krassen. Maar het betekent precies hetzelfde als wat Aaron deed met dat beeld. Het is de weergave van schrijfwerk, want godsbeelden worden beschreven in boeken. Menselijke wijsheid, daar hebben we het nu over, menselijke wijsheid, Jawin, de rijdende Kanaanieten. Menselijke wijsheid wordt opgeschreven in boeken. En wij bestuderen tot in lengte van eeuwen, bestuderen wij het schrijfwerk van de oude wijzen uit de wereld. U weet wel van de wijsgeren, de grote denkers der mensheid. Noem maar eens een paar. Nou, dan weet je niet wie je wil noemen natuurlijk, want dat is nog een eer ook voor ze. Hè? Die Fransen laat ik achterwege, de Italianen ook maar. Zullen we het noemen? Oh, die uit Amsterdam kan natuurlijk. Spinoza. Ga zo voort, mijn zoon, en gij zult Spinoza heten. Ja, hij is verbasterd. Maar dit is de originele. Dat zei hij. Ga zo voort, mijn zoon, en gij zult Spinoza heten. De Spinoza. Baruch. Benedictus, want het hoeft het niet meer in het Hebreeuws. Maar goed, enzovoort. Maar wat dacht hij van mensen als Erasmus of zoiets? Officieel de uitvinder van het humanisme. Maar je kunt veel verder terug natuurlijk. Toch? Ja, die Griekse wijsgeren. Al die lui die maar filosofieën bedacht hebben over hoe het leven moest vormen. En de staatsinrichting. U dacht dat dat was van D66. Maar dat was in 1966. Daar zijn ze al lang op teruggekomen. Maar staatsinrichting was het onderwerp van Plato. Een van zijn belangrijkste werken heet ook zo. De staat. Hoe een staat moest worden ingericht. Men weet het nu nog niet. Waarom niet? Omdat je van doen hebt met een gevallen zondige wereld. Daarom gaat het nooit werken, wat je ook uitdenkt. Maar het is wel onze vijand. Als wij het volk van God zijn, is Jabin, Sisera en het overgeleverde menselijke traditie en schrijfwerk, dat is onze vijand. Dat is de menselijke wijsheid waarvan Paulus zei, hij schreef het, dat Jesaja gezegd had dat de wijsheid der wijzen zou vergaan. Dat was het volgende vers namelijk in 1 Korinthe 1. Maar ja, ik had een beetje haast. Maar dat staat daar. Hè? Daarom is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand van de verstandigen zal versmelten enzovoorts. En Paulus zegt, dat is al gebeurd. Die wijsheid van de mens brengt de mens niet tot God. Het gaat dus gewoon voorbij. Het is onze vijand. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En dat er met geweld gaat. De staat van Sisera, die had een leger met 900 ijzeren wagenen. En wat je er ook van vindt, het is afschrikwekkend. Nee, daar is meer over te vertellen, ook historisch, maar dat doet er nou even niet toe. Wat het doet is, ijzer is dat wat vermaalt en verbreekt. Je kunt het uit de films wel, hè, ijzeren wagens. Jawel, maar het idee schijnt te zijn dat de wagens niet van ijzer waren, want dat is helemaal niet handig, maar dat die assen verlengd waren, met messen eraan, zijzen, van die messen van een meter lang. En daar reden ze dan mee door de infanterie, door het voetvolk. Begrijp je wel? Dat is waar, met geweld dus. En zo gaat dat, menselijke filosofie wordt verspreid met geweld. door een leger. Dat is waar het over gaat. En dan krijg je de andere kant, want dit is de vijand. Als uitbeelding van menselijke wijsheid. Dan krijg je aan de goede kant krijg je ineens een dame. Ze heet Deborah. De huisvrouw van Lapidot. U begrijpt meteen waarom deze vrouw richter is en niet haar man. Want als je Lapidot heet, dan... Dat gaat niet, hè. Dat je dan initialen gaat gebruiken of een schuilnaam, kan je je voorstellen. Lapidot. Voor zover ik het begrepen heb, is die Lapidot niet de meneer, maar is het de woonplaats van de vrouw. Lapidot. Of hoe je het maar uit moet spreken. Maar ik zal het u vertellen. Deborah, dat weet u waarschijnlijk, hè. Dat is de vrouwelijke vorm van het woord Dabar. En Dabar is de lange versie van ons verbasterde woord dar. En een dar is een bij. Dabar is een bij. En Deborah, dat is de vrouwelijke versie ervan, is een ime, een vrouwelijke bij. Heb je dat? Dat neemt niet weg dat wij het woord Dabar ook kennen als de aanduiding van woord. Dat wil zeggen, het woord woord in het Hebreeuws is Dabar. Zoals het woord woord in het Grieks is logos. In het begin was logos, schreef Johannes. En als je dat naar het Hebreeuws vertaalt, ik heb het nooit nagekeken, tenminste ik herinner het me niet. Ik wou zeggen, ik heb het nooit nagekeken in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament, maar waarschijnlijk heb ik het wel gedaan. Dan staat daar in het begin Bereshit Dabar. Waarna de vraag is, hoe kan het nou dat Dabar enerzijds is het woord en anderzijds is een bij. Los van dat je natuurlijk moet constateren dat op een of andere wijze de bij uitdrukking geeft, typologisch, aan het begrip woord. Maar dan nog, waarom is het zo? En het antwoord is, en dat heb je van mij nog niet gehoord, dat het begrip dabar niet maar betekent woord en ook niet maar betekent bij. Dat is namelijk niet de betekenis, dat is de toepassing. Heb je dat? Dat is het probleem van woordenboeken. Ze geven je een toepassing, maar niet de betekenis. Dat is moeilijker. Ik heb het nagekeken, daarom komt het in het Engels. Zodat u weet dat ik niet lieg. Daar staat gewoon in Samson Hirsch over de etymologie van de Hebreeuwse wortels. De hogere norm is er niet, hogere autoriteit is er niet. Hij zegt, dabar betekent to combine separate items into one. To combine separate items into one. Dat is letterlijk vertaald het combineren van aparte, gescheiden onderdelen tot één. Het bijeenbrengen dus van de losse dingen. Dat is dabar als werkwoord, want er wordt altijd uitgegaan van dat zo'n woord een werkwoord is. Daarna krijg je allerlei toepassingen. Hebben jullie die? Dat is dus ook de betekenis van het Griekse woord logos. Los van of de Grieken die betekenis kennen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de Bijbel. Maar logos is de Griekse vertaling van dabar. Dus logos betekent maar niet woord. Logos staat voor het bijeenbrengen van de losse onderdelen bij elkaar. Die brengt het bij elkaar namelijk. En als u nu vraagt waarom heet een bij zo, dan is het antwoord omdat het dat is wat bijen doen. Dat is waarom ze een bij zijn. Soms denk ik dat ze daarom ook bij heten. In het Nederlands. Dat kan ik niet bewijzen, maar het is een ezelsbruggetje om het te onthouden. Ze brengen je dingen bij. Ze brengen dingen bij elkaar. De verklaring voor dat zo'n bij heet Deborah of Dabar, is omdat zij inderdaad verzamelen. Dat is wat ze doen. En woord is per definitie dus een verzameling van losse dingen bij elkaar. Heb u dat? Oké. Alfa-cursus. Bij wijze van spreken, niet om ermee te spotten, maar bij wijze van spreken, de Bijbel. We gaan het hebben over de Bijbel. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Wat er verkeerd geteld is. Maar vooruit. Die voortgebracht zijn door verschillende schrijvers in verschillende tijden met een verschillende achtergrond. Wat is allemaal? Enzovoort. Jawel. Maar hoeveel woorden staan er in de Bijbel? Maar het heet het woord. Enkelvoud. Het is één. Het is verzameld, maar het is één. To combine separate items into one. Daarom heet het het woord van God. Is het tweesnijdend zwaard enzovoort. Hoeveel woorden zijn er? Eén. Het is bijeenvergaderd. Dat is het woord. Je hebt ook het woord van mensen. Maar let op het enkelvoudig gebruik van de term. Dat komt omdat het verzameld is. En dan nog wat. Want het vervolg op dit woord is natuurlijk dat we het lezen. Maar u weet toch wat het woord lezen betekent? Verzamelen. Het tot je nemen, het je eigen maken, dat is lezen. Vandaar dat je Arend kunt lezen, althans bij gelegenheid bij Boas op het land. Maar doe maar, hè? Dat heet lezen. Iets tot je nemen, verzamelen. En iets als uitgelezen betekent dat ook, hè? Dat is een selectie. Jawel, nou goed. Maar onthoud dit van het woord. Ik heb ineens begrepen daardoor wat het woord logistiek betekent. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Logos ken ik, logisch ken ik, maar wat is logistiek? Ja, logistiek, dat leek me een heel ander ding. Maar het is precies dit. Het is zorgen dat de goederen op de goede plek komen. Van A naar B, of naar beter, waar het maar naartoe moet, zal ik maar zeggen. Bij elkaar brengen en kolen en geiten sparen. Dit moet daar naartoe, dat moet daar naartoe. En dan moet zus en zo, en dan moet je terug met... Logistiek, dat is wat het is. Het transport en het zorgen dat alles komt wat wezen moet. Heb u dat? Nou, nog een keer. De vijand was Jabin en die heet dat hij zal onderscheiden. Onderscheid maken. Dat dingen klein maken in stukjes en de stukjes bestuderen. En zeggen hoe het aan elkaar past. Maar hij begint met iets wat één is. Gat, Ehud is dood. Dat was de eenheid. Dat wordt losgelaten. Hier in het verhaal dus. Dan krijg je die Jabin waaraan ze overgeleverd worden. Dan heb je geen eenheid, want hij maakt scheiding. Hij onderscheidt, maakt het ding een stuk. Hij bestudeert hoe een wekker werkt, maar krijgt het ding daarna niet meer in elkaar. Dan heb je losse onderdelen. Dit is klassiek uit de psychologie. Vooral voor wat betreft jongetjes. Maar als iemand die knikt, heeft er ook in gestudeerd waarschijnlijk. Dat is klassiek allemaal dit. Nou goed. En dan komt Deborah, maar die staat dan weer voor de eenheid. Bij elkaar brengen. Dat gaat ze ook doen. En dan even nog op die naam, Deborah. En dan is ze van Lapidot, maar Lapidot wordt vertaald met lampen of fakkels. Als je daar meer over wil weten, moet u twee hoofdstukken verder zijn. De volgende richter, Gideon namelijk. Maar daar hebben we het nou niet over. En dan woont ze nog onder een palmboom. Wat een koninklijke boom is, Tamar. En op hoogte, Rama. En bij Bethel, het huis van God. En een dubbele vrucht van Efraïm. Maar daar ga ik allemaal niet op in. Maar dan gaat ze naar ene, Barak. Dat is die man die het moet doen. En Barak, dat is, als je de R nou nog leest als L. Ik heb het nog nagevraagd of dat wel mocht aan een Chinees. Dan wordt het blak. Ofwel bliksem. Barak betekent bliksem. Het is ook dat woord, maar ik ga het niet verder uitleggen. Een flits. Het is licht aan de hemel. Het is licht van God. Heb je het nog? Deborah. Als uitbeelding van het woord van God. Lapidot. Lichten, lampen. En dan krijg je Barak die het moet gaan doen. Dat is hemelslicht. Hij is de zoon van Abinoam. En Abinoam wordt vertaald met de vader der lieflijkheid of zoiets. Van Naomi, weet u wel. Ab, Naomi. Vader der lieflijkheid. Van de zoetigheid. Maar u kent het allemaal uit het lied. Leid vriendelijk licht. Het vriendelijk licht. Ja, het licht dat je vriend is. Lieflijk licht enzovoort. Dat is Barak. Enzovoorts. Nou, dat is de goede kant en die brengen verlossing voor Israël. En ik probeer het verhaal snel af te maken. Namelijk, via Barak moet dan de vijand verzameld worden bij de Beit Kishon. Later worden daar de Baalpriesters gedood onder Elia. De Beit Kishon. Dat staat in vers 7. Ik zal aan de Beit Kishon tot u trekken, Sisera enzovoorts. De Beit Kishon. Maar Kishon wordt vertaald met een strik, een net, een val. Kishon. Dus logischerwijs worden ze daar verzameld. Het is aan de rand van het dal van Megiddo. Bij Armageddon dus. De zuidkant daarvan. Nou ja. En daar worden ze verzameld. Daar geeft ze de Heer ze ook de overwinning in de strijd. Maar dan wordt er nog een andere dame geïntroduceerd. Waarvan ik kortheidshalve dan maar zeg. Die stamt af van de schoonvader van Mozes. Van de Kenieten. Van Hobab. Schoonvader had zwager moeten zijn, maar dat is nou het onderwerp niet. Het is in ieder geval uit die andere tak. De vrouwelijke kant van Israël. De natuurlijke kant. De kant van de uitwendige dingen. Vandaar het vrouwelijke. Het gaat om woord wat vastgelegd is en wat tastbaar is enzovoorts. Nou goed. En die juffrouw heet Jael. Wat men vertaalt met steenbok, geloof ik, of zoiets. Ja, dat is een toepassing. De werkelijke betekenis is die van opklimmen. Vandaar een steenbok, omdat die altijd de hoogte berg opklimt. Hè? Die zoekt de hoogte op. Opklimmen of beter nog nuttig zijn. Een functie vervullen. Vandaar opklimmen. Functie vervullen en dus nuttig zijn. Jael. En die vrouw... Die vangt dan die Sisera op, als het hele leger verslagen wordt, zal ik maar zeggen. En die krijgsoverste nog van ja binnen van de Kanaanieten en weet maar. Sisera, die krijgsoverste, die is op de vlucht, te voet, staat er. En dan komt hij bij de tent van Jael in de buurt. En die Jael weet wat ze doen moet. Die zegt, kom maar binnen hier, kom maar in mijn huisje. Hé, nou ja. Ja, dat is vers 18. Jael nu ging uit Sisera tegemoet en zei tot hem... Wijk in, mijn heer, wijk in tot mij. Wees maar niet bang, kom maar bij mij, kom maar in de tent. En toen zei hij, geef mij toch een weinig water. En toen opende zij een melkfles, wat het maar was. Ze gaf een melk of wat een melkproduct. Galaap. Melk staat in de Bijbel voor aardse zegeningen. Niet te min van God, maar het zijn aardse zegeningen. Daarom moeten wij niet aan de melk, maar aan de vaste spijs. Maar we beginnen met de melk. Heb u dit nog? Wijsheid van God. Ja. Maar goed, ze gaven melk. Niettemin, het was het laatste wat hij kreeg.
Nee, ik kreeg een.
Ja, goed, daar kom ik op. Maar het is het laatste wat ik. Het was toch algemeen melk. Maar als wij de melk, geestelijke melk, hebben gekregen, waar gaat dat over? Dat gaat over het kruis van Christus. Dat gaat over de dood. De melk is, wij tellen voor God niet. Dat moet je aanvaarden, daar begint het mee. Geestelijke zegeningen komen daarna. Na wedergeboorte en in de opstanding. Hebben we dit nog? Water is een beeld van het woord van God. Daar vroeg hij om, toen kreeg hij melk. Maar als wij vragen naar het woord van God, krijgen we ook eerst melk. Dat wil zeggen, wij vragen dan, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dan moet je je bekeren. En dat is melk, want dat weet ik zeker, want dat staat in Hebreeën 6. Dat is daar wat melk is. Toch? Dit soort dingen. Fundamenteel. Daarna komt de vaste spijs, maar dan ben je bij Christus de opgestane en gezet in de hemel en uitermate verhoogd. Nou goed, melk. En dan staat er... Toen opende zij een melkfles en gaf hem te drinken en dekte hem toe. En dat is het laatste wat je van hem hoort, enzovoort. Want als hij zegt, sta in de deur der tent en het zij, zo iemand zal komen en u vragen en zeggen, is hier iemand? Dan zegt gij niemand. En als de duivel bij je komt, of wie er ook maar komt, dan zeg je, er is niemand thuis. Hebben jullie dit nog? En als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik... Niemand thuis. Hoezo? Ze zeggen, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Want dat is het volgende vers. Want daar komt die nagel. Toch? Dat is Vers 21. Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel. Van Gabber is het eigenlijk hoor. Het is van een maatje. Gabber, vriend. Maar goed. Een nagel der tent. Wij noemen dat ook wel een haring. Maar ja. Een nagel der tent. Kijk, ik heb dat verhaal vroeger ook gehoord, op school of waar het maar was, over een tentharing. En wij gingen niet met vakantie met een tentje, dus wij denken niet aan zo'n dingetje. Dus ik aan zo'n dingetje denk, van 20, 25, dan denk ik aan haring. Die kun je met uien, daar kun je zo, hé, haring. Maar wij dachten bij zo'n tentpen aan zo'n ding van een meter lang. Want ja, wij, mijn broer en ik en wie nog maar meer, wij zijn opgegroeid met zo'n evangelisatietent. En een tentharing is zo'n loodzwaar ding wat je met een grote voorhamer erin moet hakken. He? Nou ja, zo'n ding had ze dus. Zij nam een nagel, ander woord voor spijker, het is alleen een beetje een groot ding. Maar het is een spijker, een nagel. En greep een hamer in haar hand en ging stilletjes tot hem in en dreef de nagel in de slaap zijns hoofds. Want hij was in slaap en toen kreeg hij die nagel in zijn slaap. Ik vind het prachtig om te vertellen. Ja, het is toch al gebeurd, beste mensen. En het is een luguber verhaal, maar er zijn lugubere dingen gebeurd dan dit. Ik denk dat deze man er niks van gemerkt heeft. Die is rustig gaan slapen. Heb je dat? Ja. Het dreef de nagel in de slaap zijns hoofds dat hij in de aarde vast werd. Hij nu was met een diepe slaap bevangen en vermoeid en hij stierf. Zo is het maar net. En toen zat hij dus vast aan de grond. En alles wat grond en nagel vast is, dat weet u, kent u die uitdrukking niet. Niemand die een klein beetje weet van is de notaris in de belasting. En bij de belasting ook, hè? Ja. Alles wat grond en nagel vast is, hoort bij het huis. En als je het huis verkoopt, alles wat eraan vastgespijkerd is, hoort erbij. Alles wat grond en nagel vast is. Deze man was grond en nagel vast en hoorde daarbij bij de aarde namelijk. En hij vertegenwoordigde de menselijke wijsheid. Jabin. En menselijke filosofie. En al het andere wat alleen maar verdeeldheid maakt. Onderscheid brengt enzovoorts. Heb je dat? En de oorzaak van dat hij aan de aarde geklonken werd, is gelegen in Deborah, Barak enzovoort. Het licht dat van boven komt. Het woord van God. En dat is de wijsheid Gods. En die twee dingen horen bij elkaar. Begrijp je wel? En dit is het grote onderwerp in de Bijbel. Ja, hier in Richteren. Maar ik verzeker u, wat ik u nu vertel, staat in geen handboek. Het lijkt me ook heel moeilijk om het op te schrijven. Ik zou het ook niet kunnen. Ik zou niet weten hoe ik dat moest aanpakken. Bovendien, dat duurt veel te lang. Nu praat ik er anderhalf uur over, ook veel te lang. Maar toch maar. Hoe leg je dat uit, zulke dingen? Maar men weet het ook niet, omdat het niet bestudeerd wordt. En dan denk je, ja, wat hebben we eraan en wat moeten we ermee? En bovendien dat hele idee van dat al die menselijke wijsheid toch maar flauwekul is, omdat het de mens niks brengt, behalve verdeeldheid. Ja, dat idee, ja, dat is vloeken in de kerk zelfs. Hè? Dat, toch? Wat denk je wat een theoloog heeft moeten studeren? Wat er op zijn lesrooster stond? Is een theologieopleiding. Filosofie, psychologie, letteren, oude talen enzovoort. Kom op zeg. En dan natuurlijk ja, enige praktische zaken enzovoort. Ik zeg niet dat die dingen niet nuttig zijn, maar ze zijn van zo geringe betekenis. De Bijbelse boodschap is een totaal andere. En dat is het onderwerp dat de hele Bijbel door een rol speelt en steeds opnieuw naar voren gebracht wordt in steeds verschillende vormen en steeds verschillende illustraties. Maar het is hetzelfde verhaal. Want deze tegenstelling is dezelfde als die van de tegenstelling tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan ga je lekker onderscheiden tussen goed en kwaad enzovoort. En de andere is de boom des levens. En daarna zeggen we het ene is het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar zelfs dit is niet algemeen bekend, hoe voor de hand liggend het ook is. Maar het is dezelfde tegenstelling als tussen Esau en Jacob, en Ismaël en Isaac, en wet en genade, en noem nog eens wat. En de Epicureërs en de Stoïcijnen. Jawel, het is wel aards, maar goed, maar het is dezelfde tegenstelling. Het is wat wij rechts en links noemen. Het is een sterke overheid of een sterk individu, een van de twee. En daar moeten we altijd de weg tussenin vinden. En er wordt altijd weer overnieuw over gediscussieerd en nieuwe ideeën ontwikkeld. En dat werkt een tijdje dan goed en dan zakt het weer in en dan moet het weer anders enzovoort. En nauwelijks heeft men een bepaald systeem ingevoerd of het moet weer veranderd worden. Dat is de vloek van het onderwijs sinds Kals, denk ik altijd. Sinds de invoering van de Mammoetwet. Ik was nog van net daarvoor. U weet wel, en ze zijn er nog steeds mee bezig. Ze komen er niet uit. Wat moet er onderwezen worden? Ja, hoe je moet onderwijzen. Ze weten niet wat ze moeten onderwijzen en wat werkelijk nuttig is. En ik ben van mening, de Bijbel is nuttig. Dat moet je weten. Hoe God naar de mens kijkt en wat God dus in de geschiedenis gedemonstreerd heeft en wat hij tot stand gebracht heeft in de dood en opstanding van Christus. En dat is dit. Dat die oude mens met al zijn gedoe voor God geen betekenis heeft, dat is het nou juist. En soms denk ik, ja, de Joden zeggen officieel, de mens leeft lang genoeg om de Torah te bestuderen. En als hij ermee klaar is, dan sterft hij. En ik denk, nou ja, een mens leeft gemiddeld lang genoeg om te kunnen constateren dat heel dat leven toch heus niks brengt. Dat je er onderweg wat mee kunt doen en dat je er schik van kunt hebben, dat je de wind mee kunt hebben, dat je hem tegen kunt hebben, dat het afwisseling is enzovoorts. En soms komt de wind van links en soms komt de wind van rechts. Maar de Bijbel zegt dat wij niet heen en weer zouden gedreven worden door allerlei wind en leer of iets dergelijks, maar standvastig, onwankelbaar zouden zijn, altijd overvloedig in het werk des Heren. En het werk des Heren houdt in essentie in het bewaren van het woord, enkelvoud, het woord van God. Zie? Nou, en binnen dat kader hoop ik u binnenkort weer te ontmoeten. En voor nu zullen we de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor die wijsheid die u ons geopenbaard hebt in uw woord. Wij danken u ook dat we mogen begrijpen dat dat dwaze woord des kruises wel degelijk is wijsheid van u. Omdat namelijk aan die oude mens niks te verbeteren valt. En daarom danken we u dat u een nieuwe schepping tot stand brengt. En feitelijk al tot stand gebracht hebt, fundamenteel, in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. En dat wij zouden opwassen door simpelweg de waarheid te betrachten. Om te komen tot die mannelijke rijpheid waarover uw woord spreekt. En daarmee te komen tot die zoonstelling waartoe u ons tevoren verordineerd hebt. Omdat wij kinderen God zijn geworden. Wij danken u daarom voor de rijkdom die wij gevonden hebben. En voor de schatten der wijsheid en der kennis die verborgen zijn in Christus. We mogen op hem zien. En daarmee op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Opdat wij onze loopbaan zouden lopen, niet ziende op de omstandigheden en of zelfs maar op het resultaat van onze arbeid, in welke richting dan ook, maar dat we zouden zien op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En in het bijzonder op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. In alle vrijmoedigheid vragen wij dan ook, wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade en plant u uw woord in onze harten tot verheerlijking van uw naam. Amen.